Welkom bij een nieuwe aflevering van Hart voor Groen, de podcast over praktijkgericht onderzoek van Haas Green Academy. In deze podcast verkennen we thema's op het snijvlak van agro, food en leefomgeving. We bespreken toonaangevende onderzoeksprojecten en delen persoonlijke ervaringen, kennis en expertise. Onze onderzoekers hebben allemaal een hart voor groen en dragen op hun eigen manier bij aan praktische oplossingen die onze wereld gezonder maken. Ik ben Florieke Koers. Leuk dat je luistert. Deze aflevering staat in het teken van het stimuleren van duurzaam gedrag gericht op zowel organisaties als consumenten en de rol van communicatie daarin. Vanuit de Haas richten we ons daarbij specifiek op duurzaam en ook gezond voedselkeuzegedrag. We werken samen met allerlei partners, zoals de Hogeschool Utrecht. Een bijzondere samenwerking waarin vakgebieden als psychologie en marketing elkaar aanvullen en versterken. Nou, aan tafel vandaag zitten docent-onderzoeker Anastasia Fuchs, ofwel Stas, van de Haas, en lector Thijs Timmerman van de Hogeschool Utrecht. Welkom allebei. Willen jullie je eerst even voorstellen en ons vertellen wie je bent en ook wat je doet? Stas, wil jij beginnen? Want jij...
Ja, dat is zeker. Ik ben Stas Vugts. Ik ben in dienst van de Haas sinds 2019 en ik werk hier als docent-onderzoeker psychologie van gezond leven. Ik heb een achtergrond in psychologie en vanuit die invalshoek kijk ik naar het onderwijs en het onderzoek binnen de Haas. Dus ik geef les in toegepaste psychologie, gezondheidspsychologie, een stukje onderzoeksmethodiek, met name kwalitatief onderzoek. En daarnaast ben ik ook voorzitter van de Haas Ethische Adviescommissie.
Oh kijk, dat wist ik nog niet. Wat leuk. Hey, en heb jij je dan op voeding gespecialiseerd of is dat niet nodig hiervoor?
Ja, ik hou me hiervoor wel specifiek bezig met voeding. En dan met name gericht op gezondere en duurzamere voedingskeuzes.
Nou, daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Thijs, wie ben je?
Ja, goedemiddag. Ik ben Thijs Timmerman. Ik ben werkzaam als lector bij de Hogeschool Utrecht sinds een jaar of 5. Mijn achtergrond is ook inderdaad psychologie. Na een blauwe maandag industrieel ontwerpen. Daar was ik niet zo goed in. En na mijn studie gepromoveerd in merkonderzoek, de psychologie van het merk. En eigenlijk heb ik daarmee ongeveer 20 jaar echt in marketingbanen gezeten. Vooral op het gebied van merkontwikkeling en merkonderzoek. Dat doe ik nog steeds, eigenlijk merkadvies geven, maar nu combineer ik dat dus met de Hogeschool Utrecht, met die lectorpositie. En in ons lectoraat, dat heet Marketing en Customer Experience, doen we onderzoek naar allerlei praktijkvraagstukken op het gebied van meervoudige waardecreatie, op het gebied van de inzet van technologie in marketing en op duurzaam consumentengedrag. En dat is de link naar de Haas.
Wat is waardecreatie?
Waardecreatie, nou zeg ik, de hoofdtaak van marketing. Dat wordt gedefinieerd als het proces van waardecreatie. Wat betekent dat je moet kijken hoe je met je producten en diensten iets toevoegt aan het leven van mensen. En de laatste jaren wordt dat ook steeds breder getrokken naar maatschappij. En natuurlijk zonder afbreuk aan planeet. Ja. Dus de drie P's tezamen. Hoe kan je waarde creëren voor ons allemaal?
Ja, en wat zijn jouw favoriete merken? Want daar ben ik nog wel nog even benieuwd naar.
Mijn favoriete merken?
Ja, want je hebt gezegd, ik heb veel met merken gewerkt.
Oh, mijn favoriete merken. Zo, nou, dan mag hij wel even op pauze, denk ik.
Maar, welke doet het goed?
Welke doen het goed? Nou, ik heb een zwak voor de bekende merken, voor merken als Patagonia. Dat vind ik bijzonder merk. Ik heb lang voor Philips gewerkt en daar heb ik ook een zwak voor. Omdat ik dat bedrijf gewoon heel mooi vond en wat ze doen. Als merk was dat lastig, eerlijk gezegd. Dus mijn baan om daar een merkstrategie te doen, dat was dan weer interessant. Want bouw je een merk over 20.000 producten? Dus daar heb ik ook een soort zwak voor nog steeds.
Ja, ja. Kan ik me voorstellen. Nou, die ervaring neem je dan mooi mee nu in jouw lectorschap.
Zeker.
Hey, en we gaan het over duurzaam gedrag en ook communicatie hebben. Gedragen jullie jezelf eigenlijk duurzaam?
Stop. Ja, soms wel, soms niet. Dat is een beetje de grap. Ook als we met het consortium samenkomen, dan hebben we het er wel eens over van ja, ik wil wel duurzamere keuzes maken, maar morgen vlieg ik wel naar locatie X. Dus we vinden dat allemaal soms nog wel lastig. Maar gisteren hebben we wel vegetarische bitterballen gegeten in plaats van reguliere bitterballen. En die waren toch wel heel erg lekker.
Heel lekker.
Oh ja, op een symposium was dat, hè?
Ja, symposium. Ja. Ja, ik zit ook denk ik in de klasse van soms wel, soms niet. Ik heb al eens gezegd dat dit lectoraat mij enorm helpt. Eigenlijk om onderzoek te doen wat mezelf gaat overtuigen ook op de lange termijn.
Ja.
Daar hoop ik een beetje op. Ik ga wel heel veel met OV. Maar ik moet zeggen dat dat ook alweer genutst is door mijn werkgever, die mij een gratis OV-kaart geeft. En dat heeft mij wel over de drempel geholpen om nooit meer met de auto naar mijn werk te gaan. En ook te merken dat OV echt helemaal prima is. Dus daar draag ik mijn steentje bij, denk ik.
Ja.
En met voeding af en aan. Dus ik weet dat ik ook niet duurzame producten eet. Maar ik ben denk ik een soort compensatie-eter dan. Dan doe ik andere keren weer wat meer.
Ja.
Iets vegetarischer dan normaal.
Ja, precies.
Ook gestimuleerd door thuis situatie.
Ja. Ja, goed. Uiteindelijk zijn we dat allemaal. En jullie zijn dan ook eigenlijk je eigen doelgroep meteen. Hè?
Absoluut. Ja.
Ja. Ja. We hebben altijd een voorgesprek, hè, voor het opnemen van de podcast. En toen zei jij, Thijs, duurzaamheid verkoopt niet makkelijk. En ik vond dat wel een mooie zin om eens eventjes mee af te trappen. En dat geldt voor zowel mensen als organisaties. Ja, hoe kan je dan toch dat gedrag stimuleren?
Nou, ik denk door het dus niet expliciet over duurzaamheid te hebben. Wat we zien in diverse onderzoeken en categorieën is dat zodra je duurzaamheid op één zet als het de reden waarom mensen het zouden moeten kopen, dan spreek je maar een hele kleine groep mensen aan. En dat zijn de mensen die inderdaad daar een groot hart voor hebben, voor duurzaamheid. Maar die hoef je eigenlijk ook niet meer te overtuigen en hun gedrag hoef je eigenlijk ook niet meer te veranderen, want dat zit al in ze. Dus de boodschap resoneert met een groep mensen waar je eigenlijk je geld aan weggooit. Dus als je de andere groepen wil bereiken, dan zitten zij heel anders in de wedstrijd. Ze willen liever een gemak of iets goedkoops of iets snels of iets wat mooi staat in kleding of zo. Hè. En als je dan heel de tijd je duurzame vlaggetjes waait, dan vinden ze gewoon onprettig. Dus als argument is het een lastig verkoopargument. Het wordt wel steeds meer een soort hygiënefactor. Dus je ziet wel dat er een verwachting is van mensen dat producten en diensten ook duurzaam gemaakt worden.
Ja.
Dus het legt een soort basisverwachting van ik ga ervan uit dat het goed is. En dan ga ik kijken naar de verschillen tussen de opties die er zijn. Maar als je het, en dat is misschien ook mijn hoop, zeg maar, dat de basis nog meer gaat worden.
Ja.
Maar puur het verkopen op dit is duurzaam, dat gaat hem in veel gevallen niet worden.
Nee, geldt dat voor voeding, maar ook voor andere categorieën? Want jij doet vanuit de hogeschool denk ik ook breder onderzoek.
Ja, zeker. Zeker. Het beroemde voorbeeld is altijd Tesla. Die hebben niet gezegd, dit is de meest duurzame auto. Maar ze hebben gewoon gezegd, dit is de mooiste, de vetste, de snelste auto die je kan krijgen. En hij is trouwens ook elektrisch. En hij gaat wel heel hard. En hij rijdt wel heel soepel. En hij doet alles wat je wil. Dus dat hele verhaal voor duurzaam werd daar nooit zo uitgemeten en uitgepakt. Maar je hebt er wel een mooie auto van. En op een gegeven moment wordt dat dan ook een nieuw soort norm waar mensen zich naar kunnen gaan verhouden. En er zijn ook producten of diensten die het slim doen door het als een bijvangst te vertellen. Dus Marcel's Green Soap is een goede. Als je de reclames ziet, dan zeggen ze eigenlijk constant twee dingen. Het ruikt lekker en het maakt goed schoon. En by the way, het is ook nog goed voor de planeet.
Ja.
Dus ze vertellen eerst de categorie, de basis. Hè, van dit is wat mensen willen bij zeep. Dat het ruikt en goed schoonmaakt.
Ja.
Maar daarnaast heb je dan ook nog deze extra benefit. Het is ook nog eens goed voor de planeet. Nou, en dan werkt het wel. Dan is het niet primair.
Ja.
Maar dan werkt het in ieder geval als een plus.
Ja, en uiteindelijk ga je er misschien dan op vertrouwen dat het sowieso duurzaam is.
Ja, hopelijk ja. Dus hoe meer merken dat zeggen, dat trekt natuurlijk de rest van de merken mee om dan ook maar daaraan te gaan voldoen. Want als je dan net die ene bent in het schap die dus niet aantoonbaar duurzaam is, nou, dan ga je het hopelijk afleggen op de rest.
Ja, ja. Hoe kijk jij daarna vanuit voeding?
Nou ja, op het gebied van gedragsverandering meer. Als je naar gedragsverandering kijkt, dan is er al langere tijd de trend, zou je kunnen zeggen, dat je gedrag wilt veranderen niet zozeer door mensen te vertellen wat goed is, of door kennis te verhogen over wat goed of juist is, maar door ze op andere manieren te stimuleren of verleiden, hoewel ik niet zo van die term hou, tot betere keuzes. En tegelijkertijd, dat zou inderdaad gedrag dan wel kunnen veranderen, maar je vraagt je dan wel af, kan het gedrag dan ook voor de langere termijn veranderd worden, of is dat alleen op de korte termijn gericht? En zou je niet beter ook willen dat mensen ook wat bewuster worden over het soort keuzes dat ze maken? En zou je niet ook willen dat bewustzijn rondom duurzaamheid of hoe we met de planeet om moeten gaan, even heel groot neergezet, maar zou je niet willen dat mensen zich daar iets bewuster van worden en iets meer over nadenken? En dan zou je dat juist wel weer willen benoemen. Maar wat Thijs ook zegt, van ja, je hoeft het ook niet als allereerste te benoemen. Dan zou je het misschien nog op een ander moment nog steeds transparant, maar niet als eerste kerneigenschap van een product bijvoorbeeld.
Ja, en geldt dat voor zowel consumenten als ook organisaties?
Ja, de consument heeft een ander doel voor ogen dan de organisaties, denk ik. Maar dat hangt er helemaal vanaf. Nogmaals, ik denk dat ze een ander doel hebben. Dus de consument wil vaak gewoon producten die lekker zijn. En als de voeding gaat, lekker en goedkoop wordt dan vaak gezegd. Maar andere elementen kunnen wel zeker een rol spelen, waaronder duurzaamheid. En mijn stereotyperende beeld van organisaties is wel dat ze vooral op winst, op profit gericht zijn. Terwijl dat natuurlijk genuanceerder ligt dan dat. Dat gaf Thijs ook al aan. Maar ik denk dat die wel op de eerste plaats toch een ander doel voor ogen hebben. En daardoor kom je ook in situaties terecht, maar is niet het onderwerp van vandaag, als greenwashing. En dat organisaties misschien vooral willen laten lijken dat het duurzaam is en dat niet zozeer ook echt willen bereiken.
Hoe zie jij dat?
Nou, ik ben het daar wel mee eens. De meeste organisaties, de meeste commerciële organisaties vinden het lastig om duurzaamheid echt te integreren als een waardepropositie. Vooral bedrijven die al heel lang bestaan en die moeten omdraaien eigenlijk. Dus zij kunnen wel hun productie gaan verduurzamen. En dat doen ze veel en met grote inspanning. Maar als het niet een verkoopargument is naar consumenten, dan is het heel lastig om daar dan iets omheen te bouwen. Als je ook je concurrenten dat bijvoorbeeld niet doen. Dus dan zie je dat producten nou toch primair verkocht worden op de benefits die in de categorie belangrijk zijn.
Ja.
En als dat nog niet duurzaamheid is, ja, dan ga je daar geen geld mee verdienen. En we willen wel graag die balans zien, hè, tussen economische impact en maatschappelijk impact en planetair. Maar vooral voor beursgenoteerde bedrijven, als ze aandeelhouders staan te rammelen, dan zie je dat ze toch omgaan naar meer commerciële doelstellingen. En er zijn inderdaad voorbeelden te over inmiddels van bedrijven die proberen het heel goed te doen. Unilever als een voorbeeld, denk ik. En dan toch ingehaald worden door de druk van aandeelhouders. En er is ook niks mis met winst maken, vind ik persoonlijk. Er zit natuurlijk een heel groot economisch belang achter ook. Het zijn niet gewoon alleen maar bedrijven. Er werken heel veel mensen. Er zitten heel veel gezinnen achter. Weet je, dat hele verhaal is natuurlijk ook waar. Ja. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Maar het maakt het af en toe wel lastig om echt duurzame producten als zodanig te positioneren. Wat je natuurlijk wel hebt is businessmodellen die een probleem proberen op te lossen. Hè? En dat kan dan ook voor profit, kan ook voor non-profit zijn. Ik vind Too Good To Go altijd gewoon een heel mooi voorbeeld van een bedrijf wat zegt, oké, hier is een probleem, we verspillen voedsel, dat gaan we oplossen. En dat ze daar winst mee maken, nou, het is, ik weet niet eens, voor mij is het een non-profit, maar dat is denk ik alleen maar goed, want dan heb je geld om jezelf te vergroten en te groeien en het probleem nog sneller op te lossen. Dus ja, zo kan het ook werken natuurlijk.
Ja, het is een interessant speelveld en er zijn allerlei factoren dus eigenlijk die meespelen.
Ja. Maar wat ik wel altijd wel interessant vind, is bedrijven die dan een hele reeks producten hebben en dan één groene variant ergens op het schap ernaast zetten. En dan daar reclame over maken.
Ja.
En dan zeggen van, kijk, wij zijn heel duurzaam. En dan denk je, nou, serieus, vergeleken met de rest. wat je allemaal doet.
Ja.
Zeg het dan niet. En, ja. En we zagen gisteren ook, hè, regelgeving gaat daarin veranderen. Het wordt veel strenger. Er zijn allerlei claims die je niet meer mag maken. Dus gewoon zeggen, dit is duurzaam of dit is eco-vriendelijk of wat, mag je ook niet meer zeggen. Tenzij je het kan aantonen wat dat dan precies is. Nou, daar zijn we nog wel ver vandaan, denk ik. Voordat de meeste bedrijven dat kunnen.
Ja, ja. Hey, en want er zijn eigenlijk dan verschillende manieren om te stimuleren. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, nou, ik ben zelf wat bekender met een bepaalde techniek die veel gebruikt wordt binnen beleid eigenlijk. Dat is nudging. En nudging is eigenlijk het inzetten van gedragsinzichten, van hoe mensen zich in het dagelijks leven gedragen, dus vanuit de psychologie. Mm-hmm. Als je daar nou slim op inspeelt, dan kun je mensen bewegen, sturen richting bepaalde gewenste keuzes. Het kan om financiële keuzes gaan, dat kan om voedingskeuzes gaan, het kan om kleding gaan, het kan over eigenlijk ieder soort keuze die je maar kunt maken, kan dat gaan. En wat daarbij belangrijk is, dat ze zeggen van ja, ons onderscheidende factor van meer van strenger beleid is dat mensen nog steeds keuzevrijheid moeten hebben om een andere keuze te maken. Dus nudging richting gezondere voedingskeuzes is dan bijvoorbeeld de gewenste keuze wat makkelijker te pakken in de supermarkt. Wat ergens neerleggen waar je het makkelijk voor het grijpen ligt. Of op andere manieren in proberen te spelen op wat mensen dan over het algemeen doen. Tegelijkertijd zijn de effecten, blijkt uit studies, de effecten van dat soort nudges zijn niet heel hoog. Zijn middelmatig tot laag. En toch is er nog steeds heel veel interesse om die nudges in te zetten. Juist misschien wel omdat het belooft die keuzevrijheid te waarborgen. Maar dat roept gewoon, het roept ook interessante vragen op over manipulatie en autonomie. Dus in hoever kan je gaan met mensen sturen richting keuzes zonder dat je echt een inbreuk doet op mensen hun agency, hun autonomie. En daar zijn we heel streng op, vooral als het een beetje beleidsmatigachtig wordt. En tegelijkertijd zien we ook weer toch weer terug naar de organisaties en marketing. Daar lijken we iets minder strenge regels voor te gelden dan voor dat soort nudges. En dat blijft ook wel interessant. Tegelijkertijd, maar dat kan Thijs vast voor mij invullen, wordt er ook binnen organisaties genudged. Dus dat scheidingsgebied tussen wat is dan een nudge en wat is dan marketing, even marketing op een hoop gegooid, die is ook weer niet zo groot dat je dat op die manier uit elkaar kunt halen. Het idee van nudging, zoals Taylor en Sunstein, die hebben daar een boek over geschreven. Het idee is wel dat het for good is. Dus niet zozeer voor profit, maar voor good. Nou ja, dan kun je weer afvragen wat daar dan weer onder verstaan wordt. Maar dat is dus zo'n techniek die ook ingezet wordt om mensen richting bepaalde keuzes, richting duurzame voedingskeuzes te bewegen. Maar tegelijkertijd, omdat die effecten zo laag zijn, kun je ook afvragen of er niet toch hardere maatregelen nodig zijn. Dan kan je toch weer aan beleid gaan denken. Die nog steeds wel rekening houden met hoe mensen zich gedragen, met die gedragsinzichten vanuit de psychologie. Maar die misschien toch iets strenger zijn in het mensen bewegen richting duurzamere keuzes. Terwijl je dan ook nog steeds die autonomie in je achterhoofd wil houden. Nou ja, dat is een beetje een ideaal beeld.
Ja.
Maar goed, daar richt ik mij in mijn onderzoek op en ook samen met onze studenten.
Ja, ja. Wil je daar nog iets over zeggen? Nutjes versus marketing.
Ja, welke kant van de medaille ga ik dan kijken? Nee, op zich is marketing natuurlijk als vak, het gaat over het waarde creëren, zeiden we.
Ja.
Dat is in de definitie en dat is natuurlijk ook gewoon wat het moet doen. Voor de meest commerciële organisaties is waarde natuurlijk heel snel de waarde die zij van een klant kunnen krijgen en dat maximaliseren. Daar zet je hele trucendoos voor in. Dus als dat nudging is, dan zetten we hem daarvoor in. Maar eigenlijk is het hele vak natuurlijk gericht op hoe krijg je mensen zo naar jouw merk en niet naar de buurman. Vroeger was het door dat te vertellen, door reclame te maken. Door gewoon te zeggen, mijn product is beter dan de jouwe. Nou, dat werkt deze tijd niet meer. Dus het gaat steeds verder natuurlijk in hoe je mensen kan overtuigen en bereiken. Andersom, bereiken en overtuigen. Een hele veld van behavioral economics wordt nu gewoon uitgenut natuurlijk. Dus we weten heel goed wat voor heuristieke mensen hebben, op welke manieren hun gedrag beïnvloed wordt door mechanismen die ze zelf niet doorhebben. Daar wordt veel onderzoek naar gedaan en dat wordt van harte lust toegepast natuurlijk.
Ja.
Daar zitten ook nudging technieken bij. Ja. Dat maakt alleen maar gebruik van onbewuste drijfveren van mensen.
Ja.
En daarmee kan je iets meer sturen dan we vroeger misschien konden. Dus daar kan je iets voor vinden. Dat is wel een heel ander vak, denk ik, dan waar we nu over zitten. Ja. Dan gaat het over wat is ethiek en wat is netjes en wanneer ben je aan het manipuleren? Wanneer ben je aan het overtuigen? Waar zit de grens? Tegelijkertijd is duurzaamheid natuurlijk ook een normatief iets. Want er zijn een aantal mensen die dat een fantastisch idee vinden en er zijn een aantal mensen die dat helemaal niks vinden. Wij zitten in een kamp van goed idee, vinden wij dus belangrijk. Dus is nudging dan wel geoorloofd? Ja, weet ik niet, dat is ook...
Ja, wat ik ook wel opvallend vond, nogmaals, gisteren was er dus een symposium ook vanuit Crowd georganiseerd.
Ja, het project waar we het dadelijk nog
over gaan hebben. Ja. Maar toen viel er ook terloops de opmerking dat... we hebben het hier natuurlijk over de moreel betere keuzes. Of de moreel juiste keuzes. En daar zit ook weer een haakje aan die toch wel ingewikkeld is. Want juist als je dan ook weer naar prijs gaat kijken en dergelijke... dan wil je ook weer niet dat moreel juiste keuzes rondom duurzaamheid... dat een soort luxe product wordt. Wat alleen voor de meest welvarende mensen mogelijk is. En daar zit ook weer een stukje ongelijkheid in, wat je eigenlijk ook mee zou willen nemen.
Ja.
Dus hoe je zo'n keuze positioneert, is het dan, ben je dan inderdaad moreel beter of verheven, zou je bijna kunnen zeggen, wanneer jij duurzame keuzes maakt, of het nou over voeding gaat of ander soort keuzes. Of worden mensen ook in hun mogelijkheden beperkt om dat soort keuzes te maken?
En er zit misschien ook wel een verschil tussen of dat je dan een commercieel bedrijf bent of dat je van de overheid bent, bijvoorbeeld.
Zeker, ja.
Ja. Nou, vertel eens wat meer over Crowd, het project.
Ja, Crowd, daarin werken we dus samen met de Hogeschool Utrecht. Is een onderzoeksproject van 2 jaar, iets langer. En het staat voor communicatierichtlijnen omtrent waardeperceptie van duurzaamheid. En daarbinnen doet Hogeschool Utrecht een aantal onderzoeken, maar doen we ook binnen de HAS met zogenaamde beroepsopdrachten onderzoek met onze studenten.
Ja, dat zijn eigenlijk afstudeeropdrachten.
Dat zijn eigenlijk afstudeeropdrachten. Ja. En dat is wel interessant om daarin samen te werken, want we zien ook overeenkomsten in onze aanpak, maar ook verschillen. Dus waar wij vooral ook studenten motiveren om mee te denken en die projecten uit te voeren, zien we bij de HU dat er ook mogelijkheden zijn voor junior onderzoekers om dat onderzoek te doen. En dan proberen we uiteindelijk al die resultaten ook weer met elkaar samen te bundelen en te kijken wat we daarmee kunnen om uiteindelijk communicatierichtlijnen op te stellen die producenten en communicatieadviseurs kunnen gebruiken om mensen te bewegen richting die duurzamere keuzes. Dus dat is heel interessant. En er zitten dus verschillende partijen bij. Waarbij ik het vanuit de HAS nog altijd wel spannend vind van hoe gaat het dan met studenten? Want je wilt ze aan de ene kant een hbo-waardig afstudeerproject geven, maar je wilt aan de andere kant ook, zit er belang toch een beetje bij dat project, dat daar interessante, bruikbare inzichten uitkomen. Dus dat spanningsveld, dat maakt het ook wel boeiend.
Ja, dat is een mooie uitdaging volgens mij. Want hoe belangrijk is communicatie dan in dit hele vraagstuk rondom duurzaam gedrag en stimuleren?
Vraag maar aan Thijs.
Groot belang, groot belang natuurlijk. Je kan... We hebben genoeg pace in de marketingmix om mee aan te draaien natuurlijk. Hè? Je hebt je product, je hebt je plaatsing, je hebt je prijs. Maar ook promotie. We gaan maar even de meest basale 4 P's noemen. En daar zit communicatie als een van de elementen in. En communicatie gaat op allerlei manieren. Via visuele platen, beelden, billboards, noem maar op. Maar ook grotendeels via taal. En wat je zegt en welke argumenten je gebruikt. En hoe je mensen benadert, met welk zelfbeeld of met welk niveau van autonomie je ze benadert. Waar je de keuzevrijheid laat of juist probeert te pakken. Dus er zitten heel veel aspecten aan. En communicatie is gewoon een van onze grootste tools, denk ik wel. Daar gaat ook wel het meeste geld in.
Ja.
Dat is natuurlijk ook een lastige. Hè? Vooral je ziet veel duurzame bedrijven of kleine start-ups die het goed proberen te doen. Die willen graag die boodschap vertellen. Hebben daar nog niet echt de budgetten voor die de grote bedrijven hebben. Dus daar moeten ze tegenop boksen.
Ja.
Communicatie is duur in productie, maar vooral in media inkoop. En wat we dan zien, niet alleen in Crowd, maar ook in andere projecten. Bijvoorbeeld Anouska Toebas heeft bij ons een proefschrift geschreven over kleding, duurzame kleding. En dat liet zien dat retailers heel graag hun duurzame verhaal willen vertellen. Terwijl consumenten willen gewoon een hele leuke broek of jas of weet ik wat. En daarna mag het duurzaam zijn. Dus er zit iets in van ik wil als duurzaam bedrijf heel graag mijn duurzaamheidsboodschap vertellen. Maar mensen horen dat gewoon eigenlijk niet, waar we het net ook over hadden. Het is niet primair, het is secundair. Dus het is heel belangrijk, wat Stas net zegt, ja, voor ons is het belangrijk dat de partners waarmee we werken verder geholpen worden. Hè? Dus we werken met reclamebureaus met name en met producenten. Die lopen eigenlijk met dit vraagstuk rond van ik wil graag duurzaam doen. Ik wil dat verhaal ook goed kunnen vertellen. Maar hoe vertel ik dat dan? Hoe pak ik het nou zo in dat mensen het horen en het ook nog aantrekkelijk vinden en onze spullen gaan kopen? En onderliggend aan crowd ligt eigenlijk een observatie dat als je aan mensen vraagt waarom koop je geen duurzame voeding, dan zegt 65% het is te duur. En bij ons triggerde dat de vraag van is dat nou echt zo? Dus heb je echt geen geld ervoor? Dat kan, hè?
Of ben je een krent?
Of ben je een krent, maar als je kijkt naar wie de grootste CO2 footprint heeft, dan zijn dat mensen die best veel geld hebben. Het zijn niet mensen met weinig geld. Die zijn eigenlijk, die vervuilen niet zoveel. Dus dat is eigenlijk een argument dat je denkt, ja, serieus, heb je er geen geld voor? Het kan ook zijn dat ze het wel een makkelijk excuus vinden om van het hele gezeur af te zijn. Dus als ik zeg, ja, ik vind het duur, gaat niemand zeggen van, ja, echt waar? Ja. Nee, dan denk je, oké, snap ik. Maar dan hoef je niet dat hele sustainable gedoe in. Maar het kan ook zijn, de derde, is dat mensen niet goed kunnen inschatten wat nou de waarde van iets is als iets duurzaam.
Dus heb je het er niet voor over dan eigenlijk?
Precies. Nou, dus als je niet kan inschatten of iets nou het waard is, omdat je referentiekader ontbreekt, omdat je altijd dit soort zeep hebt gekocht voor altijd dit soort voeding, maar opeens komt er een nieuwe categorie in die is duurzaam. Nou, weet ik veel, wat is dat dan? En wat is de waarde daarvan? Dan kan je dat niet plaatsen. En dan heb je het er inderdaad ook niet voor over, want je kan het niet vormgeven. En als de wereld tegelijkertijd ook nog eens continu zegt dat goedkoop slim is, hè, dat zie je natuurlijk hoe supermarkten communiceren, is altijd via de as van, bij ons is het winkelmannen volgooien en weinig betalen. Het is 3 halen, 2 betalen.
Één. Ja.
Ja, dat is het frame waarin we proberen duurzaam te verkopen.
Ja.
Nou, en dan als je dan inderdaad producten hebt die inderdaad net iets duurder zijn dan de gangbare, dan is dat gewoon heel erg lastig. En dat proberen we in crowd, zeg maar, ook te vinden van wat is dan die barrière naar die prijsperceptie? Hoe kan je die verhogen? Wat voor taal moet je daarvoor gebruiken?
Ja,
ik vind ook wel dat taal heel belangrijk is, maar ik vind het wel lastig om te zeggen, ze hebben het er gewoon niet voor over. Ik denk wel dat mensen ook kunnen ervaren dat iets duur te duur is, of dat het boven hun budget valt, terwijl dat misschien in werkelijkheid niet zo is. En daarnaast denk ik ook dat, of dat zien we ook uit verschillende studies, dat het ook een stukje wantrouwen is. Dus ik wil wel voor dat duurdere, duurzame product kiezen, maar ja, is dat dan echt duurzaam? Of is dat dan toch, blijkt dat dan toch later weer niet echt duurzaam te zijn?
Ja.
Op wie kan ik vertrouwen? Dus die communicatie die moet ook echt wel aanspreken tot de consument, maar ook tot de burger, dat er vertrouwen verhoogd wordt. En daarnaast is het ook nog zo dat mensen natuurlijk allemaal van elkaar verschillen. Dus als jij je niet aangesproken voelt door de boodschap, en dat is zo interessant aan het stukje communicatie hierin, dan ga je daar ook niet voor kiezen. Maar hoe moet je dat dan weer doen? Als mensen allemaal van elkaar verschillen, moet je allerlei verschillende boodschappen maar de wereld insturen? Of kan je daar toch in clusteren? Nou, daar proberen we ook naar te kijken. Verschillende mensen met verschillende doelen, met verschillende waarden in het leven. Wil je misschien ook anders mee communiceren en op een andere manier proberen te bereiken.
Ja, want hebben jullie daar al een visie op? Zijn er al voldoende resultaten?
Die zijn nog onderweg.
Ja.
We werken daarin ook met persona's, waarbij ik het zelf ook weer een beetje last vind. Ja, we hebben natuurlijk de neiging, zeker psychologen, misschien vindt Thijs dat niet, maar psychologen hebben ook al de neiging om mensen te categoriseren.
Mm-hmm.
En dat gebeurt, heb ik het gevoel ook een beetje met van die persona's. Het lijkt ook een beetje op profiling. Er kunnen ook stereotypes in kruipen.
Ja.
Maar op zich het idee dat je iemand die in een stad woont anders wilt benaderen dan iemand die in een dorp woont. Of iemand die welvarend is ten opzichte van iemand die wat minder welvarend is. Ja, die kunnen in zo'n verschillende wereld leven wat dat betreft. Dat er ook verschillend dat er een verschillende boodschap echt wel beter kan aanslaan.
Ja.
Ik weet niet of ik dat goed zeg.
Nee, je hebt ook verschillende bubbels natuurlijk. Ja. En mensen worden beïnvloed weer door anderen. En,
ja, want vaak kan je ze over één kam scheren. En dan zeg je, nou, er zijn mensen die zijn heel donkergroen. Er zijn mensen die interesseert helemaal niks. En in de groep tussen, die zijn dan lichtgroen of die vinden het wel interessant. Of maar gedragen zich er niet echt naar, hè, waar we mee openden.
Ja.
Dat is één grote bubbel, maar daarbinnen heb je gewoon allemaal verschillende segmenten weer. En die luisteren allemaal net even anders naar het verhaal. En als je dat goed weet te raken, ja, dan heb je ze sneller om dan als je gewoon één verhaal vertelt. En dat zien we natuurlijk nou in Crowd, maar we zien het ook in Plenty en andere project met de HAS. Maar dat is eigenlijk ook heel gangbare marketing, dat je probeert je doelgroep zo helder mogelijk in zicht te krijgen, zodat je boodschap heel duidelijk aankomt en daarmee effectiever is.
Ja.
En dan is het helemaal niet erg dat andere mensen het niet horen.
Nee.
Dat is gewoon, ja. En soms heb je wel bijvangst, maar op zich is dat het hele concept van doelgroep denken en je boodschap daarop afstemmen.
Ja. Ja, we hebben Plenty al eens een keer eerder aan bod gehad in de podcast. Waar ging dat ook weer over?
Dat gaat over hoe innovatieve voedingsproducenten eigenlijk vrij vroeg in hun proces hun innovatie kunnen testen met consumenten. Dus dat zou eigenlijk al vroeg gaan aftasten of dit een winnend idee is voordat je in productie gaat en het op de schap hebt en weet ik al.
Ja. Ja.
En daar zit je eigenlijk met hetzelfde idee van, dat gaat over plantaardig voeding. Hè. Dan proberen we flexitariërs te overtuigen om meer plantaardig te eten. Maar daar heb je ook allerlei kleuren binnen de flexitariër. Dat is niet één persoon of één type. Daar zitten ook allemaal nuances in. En die moet je ook weten voordat je producten gaat testen. Want het kan best zijn dat het op één groep fantastisch werkt, maar een andere groep niet. Ja, en wat ga je dan doen?
Ja. Wat is de grootste uitdaging in dit soort projecten? Of is daar niet over één kant te scheren?
In dit soort algemene projecten voor praktijkgericht onderzoek bedoel je? Of
nou, meer gericht op inderdaad dat stimuleren van gedrag en al die verschillende doelgroepen eigenlijk.
Ja. De grootste uitdaging, nou, ik kijk het dan vanuit de praktijk. En dan denk ik inderdaad dat is de soort sweet spot vinden tussen je de boodschap die je consumenten mee wil geven, waar ze product mee gaan kopen en tegelijkertijd dat duurzame aspect kunnen invrijven langzaam. Hè? Dat de nieuwe norm wordt. Dat is eigenlijk de uitdaging. Dus waar we tegen vechten is dat goedkoop nog de norm is. En daarmee ook eigenlijk niet duurzaam. Maar als je dat kan veranderen naar dat de duurzame soort van de verwachting is, de norm.
Ja.
Dan kan je gaan bouwen aan differentiatie van producten en merken. Maar daar zijn we nog niet.
Ja, ben ik het eigenlijk wel grotendeels mee eens. Met als toevoeging dat ik dan wel hoop dat als het er eenmaal ingevreven is bij de groep die dat al kan, dat het ook beschikbaar wordt voor degene die dat misschien wat minder makkelijk kunnen, die keuze maken.
Ja, dus breed gedragen eigenlijk.
Dat het breed gedragen wordt. Het jammere blijft toch een beetje dat uiteindelijk het doel dan toch weer het kopen van een product is. En dan vind ik eigenlijk dat het doel zou toch ook meer kunnen zijn het verhogen toch van het bewustzijn. En misschien juist het minder kopen van de producten die minder duurzaam zijn.
Of gewoon minder kopen
in het algemeen.
Ja. 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 Nou ja, de hele R-ladder strategie kunnen we aflopen natuurlijk.
Ja.
Hoe hoger je gaat, hoe moeilijker het wordt natuurlijk.
Ja.
Maar dat zou beter zijn.
Ja.
Dat zou beter zijn.
Waar staat dit soort gedragsonderzoek over een aantal jaren? Zeg 10, 15? Is het, ja, jij zei ook al, je hoopt natuurlijk dat er eigenlijk een nieuwe norm komt.
Ja, dat zou voor mij wel de echte volgende stap zijn. Ja, als de norm verschuift.
Ja.
Zodat ook mensen zoals ik zeg iets meer geroepen voelen om altijd duurzaam gedrag te vertonen.
Ja.
Toch? Waar we mee openen.
Dus. Ja, ja. En jij?
Ik denk misschien voorzichtig, naïef, idealistisch.
Mm-hmm.
Dat we het over het algemeen, dat soort keuzes, duurzamere keuzes, dat die makkelijker worden. Maar ook ook beschikbaar voor zo groot mogelijke groep mensen. En vooral ook dat daarin dan niet stiekem toch weer iets kruipt van polarisatie. Ja. En dat je niet de moral high ground hebt van mensen die dan duurzaam zijn straks. Ik heb meer een nachtmerriebeeld waar ik niet hoop dat het naartoe gaat. En dat is dus inderdaad dat het echt beschikbaar is voor een groot mogelijke groep mensen. En dat dat kan op een manier zonder een te groot onderscheid te maken tussen mensen in wat voor segmenten of categorieën dan ook.
Ja.
Dus we hebben het gehad over de donkergroene consument en de lichtgroene consument. Maar de consument die er niks om gaf was volgens mij de grijze. Dat hebben we nog niet benoemd.
Oh ja. Ja.
Nou ja, dat voelt al een beetje ongemakkelijk. Dus ja. Het is een beetje een ideaalbeeld.
Ja. Nou, volgens mij is dat mooi om mee af te sluiten, denk ik. En jullie gaan daar nog heel hard aan bijdragen, volgens mij. Om die shift voor elkaar te krijgen. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het gesprek. Er kwamen een paar projecten langs. Daar zullen we ook de links van opnemen in de begeleidende tekst. En jij had het nog over een mooi boek over nudging. Die zullen we ook erbij zetten.
Zeker.
Ja. Hey, dank jullie wel.
Graag gedaan.
Wij zijn natuurlijk heel benieuwd wat je van het gesprek vond. Je kunt ons bereiken via sociale media. Gebruik dan de hashtag #HartVoorGroen. Of stuur een mail naar nieuws@has.nl. En wil je ons helpen om meer mensen te inspireren met mooie gesprekken over onderzoeksthema's van Has Green Academy? Geef ons een waardering in je podcast app of deel deze aflevering met je collega's, vrienden en familie. Heel erg bedankt en tot de volgende aflevering.